Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen. Met vanavond achter de knoppen natuurlijk Klaas en Jaap. Frans is er nog weer eens op vakantie, die neemt het er nou van. En wij hebben vanavond gelukkig ook weer twee gasten weten te strikken. Dat zijn Jan Schilder, Jan Fik en Mick Nolte. En ja, we beginnen eigenlijk altijd met de eerste vraag en dat is wie is? En ja, voor Jan behoeft eigenlijk geen introductie, want hij is een van de stamgasten van Zulke Zorgen. Maar mocht u nou denken van wie is Jan Fik nou weer? Jan, wie is Jan?
Voor de nieuwe luisteraars.
Ja, voor die duizenden nieuwe luisteraars. Ja.
Nou, mijn naam is Jan Schilder, maar ik ben in Volendam niet anders bekend dan Jan Fik.
Meester Jan.
En ook meester Jan. En dat komt omdat ik vernoemd ben aan mijn bab. Dat was Jintje Fik. En ik heb 42 jaar voor de klas gestaan. Voornamelijk de Blokweren. Een zeer, zeer goede school.
Uiteraard.
Met alle facetten die er bestaan.
Absoluut. Heeft veel goede...
Ja.
Ja, heel veel goede kinderen.
Voortgebracht.
Ja, ja, wij stonden bij al de beste goede naam met onze school.
Ja.
Ja. Dus ja. En ben ik al een tijdje eruit, want ik ben al behoorlijk op leeftijd gekomen. En nu doe ik in mijn vrije tijd onderzoek naar dingen en onderwerpen van Oud-Volendam. En ik kom ook weer in het museum. Dus ik kan mijn dagen goed vullen.
Ja, jij verveelt je volgens mij niet.
Ik verveel me absoluut niet.
En naast jou zit Mick Nolte. Wie is Mick?
Jeetje.
Ja, dit was de moeilijkste vraag voor mij.
Waar zal ik beginnen? Ik maak me meteen populair bij de luisteraars. Ik ben heel gelukkig iedere keer als mij gevraagd wordt geboren te. En dan vul ik in Amsterdam. Ja, en ik merkte ook toen ik later in mijn leven in Amsterdam kwam, dat voelde als thuis. Maar ik was 1 jaar toen het gezin Nolte, en waar ik de jongste van ben, in Edam kwam wonen. Op de hoek. Bij de Kaasmarkt, Prinsenstraat, Prins Mauritspad, waar ik nu woon.
Je woont in het ouderlijk huis?
Ja,
oh,
woon in het ouderlijk huis. Ja. We hebben natuurlijk ook elders gewoond, maar we wonen in het ouderlijk huis. Ik ben 73. Ik heb een leuk leven gehad als... dat ga ik niet allemaal vertellen. maar ik zit met lichte zenuwen, maar ook met heel veel plezier hier in de studio tussen aardige mensen. Wat kan ik nog meer vertellen?
Verliefd, verloofd, getrouwd, huisdieren.
Ah ja, ja.
Alles
ja.
Willen we weten.
Ja.
We hebben toch maar 2 uur.
Ja.
Ik ben getrouwd met Anita. En dat deden we in 1973. Dus dat is een tijdje terug.
Ja.
We hebben 2 dochters, prachtige dochters, die allebei in Amsterdam wonen en die allebei 2 kinderen hebben. Dus we hebben 4 kleinkinderen waarvan de oudste al 21 jaar is.
Zo.
Huisdieren? Nee, niet meer. We hebben heel veel katten en poezen gehad.
Kijk, nou, dan weten onze luisteraars een beetje met wie ze te maken hebben vanavond. Want we gaan het vanavond eigenlijk hebben over het Joods verleden van onze gemeente. Want Mick, jij bent betrokken bij de stichting Joods Verleden Edam.
Ik mag wel zeggen, ik heb hem opgericht.
Je hebt hem opgericht?
Ja, niet helemaal alleen, maar ja, wel.
En hoe lang is dat geleden?
6 jaar geleden is de stichting ingeschreven. Daarvoor... was ik al een half jaar bezig om dat voor te bereiden. Dus we hebben onze eerste lustrum al mogen vieren, zou ik maar zeggen.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
En waarom moest de Stichting Joods Verleden Edam er komen?
Nog even een inleidend woord over mezelf. Er zijn 2 handicaps.
Ja.
Het ene is dat ik een heel slecht geheugen heb. Werkelijk echt heel slecht geheugen. Niet dement, maar...
Was altijd al.
Okay. Dat wordt niet beter en nu. Ik ben ouder hoor. Het tweede is dat vrienden wel eens mij verwijten dat ik de neiging heb bij Adam en Eva te beginnen. Dus als je weer vraagt hoe het gekomen is, moet je me onderbreken als het te lang wordt. Maar het is gek omdat Anita en ik hebben op het Oorgat gewoond. Het Oorgat is de verbinding tussen de oude kern van Edam en de oude Zuiderzee.
Ja.
Heel bijzondere plek. Daar zijn onze kinderen geboren. Dat betekent dat ik met de wandelwagen, of met de fiets, of met de auto, duizenden keren langs de Joodse begraafplaats ben gereden.
Ja, ja.
Want die ligt op de hoek van het Oorgat. En ik heb wel met Marco de Groot, die ook bij de oprichting betrokken was, wel eens gehad. Als we met elkaar gingen thee drinken. Dan deden we dat bij de Groene. Want ja, vooral hij vond het lekkerste om dat in Volendam te doen. Hebben we wel eens gehad over dat die ingang van die Joodse begraafplaats, dat was gewoon maar een hekje. Zou daar niet iets moois moeten neerzetten? Dat is dus nooit iets geworden. Toen, en dat zal dus ruim 6 jaar geleden zijn geweest, ik woonde dus inmiddels in de binnenstad aan de Kaasmarkt, organiseerde de gemeente in het Damhotel, nou ja, dat is voor mij even een klein stukje lopen en ik ben er dus, ik ben erheen gegaan, presenteerde het plan dat ze hadden voor heel Edam, Volendam ook, nee, volgens mij de kern van Edam, over hoe ze voortaan de openbare ruimte wilden inrichten. Dus niet rommelig hier wat en rommelig daar wat, maar we maken één plan. En daar dat presenteerden ze in het Damhotel. En ik liep daarheen uit interesse. En daar hadden ze een mooie grote... Ja, Jan, ik kan jou niet aankijken, want dan praat ik ernaast.
Maar ik luister wel.
Daar hadden ze mooie grote borden van hoe het zou worden. Van hier dit en daar dat. Een van de thema's was meer verbinding tussen het water en de stad. En daar had ze een mooi groot voorbeeld van gemaakt, dat je zo het kon zien wat ze bedoelde. Het oorgat waar opeens de woonboten waren zomaar of de lucht in gegaan of ze waren gezonken. Maar ze waren verdwenen, die daar, ja, daar mooi liggen, bij de Pietersbrug.
Ja.
En er lag een prachtig plateau waar natuurlijk een aardige dame met haar kindjes aan het picknicken was en de zon scheen.
Heel idyllisch, ja.
Helemaal zoals ze het willen hebben. En dat werd ook aangegeven hoe ze dat kruispunt verder... Ja, wilden maken dat het verkeer wat gedempt zou worden, et cetera. En dat was dus heel mooi uitgewerkt met letterlijk een witte vlek van de Joodse begraafplaats. En dat klopt natuurlijk, dat is geen openbare ruimte. Dat is, ja, dat is eigendom van de Joodse gemeenschap.
Dat is ook echt eigendom van de Joodse gemeenschap?
Ja, ja, ja.
Okay.
Ja, ja. Nou moet ik weer natuurlijk verkeerde jaartal geven, maar... Toen de Joodse gemeente werd opgeheven in Edam, daar kunnen we misschien straks meer over vertellen. Hebben ze voor, heeft de gemeente ze 800 gulden laten betalen. Ik was denk 1923, maar het kan eerder.
Dat was een hoop geld in die tijd.
Dat was een hoop geld. 800 gulden en dan zou de gemeente forever altijd de begraafplaats onderhouden. Maar het,
nou.
Het is het eigendom van het Nederlands-Israëlitisch kerkgenootschap. Ja, de katholieke begraafplaats. Dit eigendom is van de kerk en niet van de gemeente. Ben ik nog...
Ja, je bent nog de volgende. Dus ja. Daar was dus een witte vlek op die kaart.
Precies. Ja, toen dacht ik, als nou die plek zo mooi wordt aangepakt... Ja, dan moeten we ook de Joodse begraafplaats. Ja. Smol geven.
Ja.
En dat ben ik gaan verkennen. Hoe denkt het NIK, de eigenaar, daarover? Hoe denkt de VVV daarover? Hoe denkt christelijke...
De gemeente misschien ook wel?
De gemeente. Daar ben ik natuurlijk het laatst naartoe gegaan. Ja. Om zo een plan te kunnen overhandigen. Van kijk, als jullie nou het toerisme willen bevorderen... dat mensen echt voor de interessante dingen komen... als jullie nou willen dat er meer aandacht is voor minderheden. Als jullie nou willen dat... Nou, zo kon ik dus de gemeente presenteren. Dat was met Wim Runderkamp. Dan is dit prachtig om aan te pakken. En zij bladen natuurlijk door naar de laatste bladzijde. En kijken hoeveel het kost.
Wat het kost.
Ze wensen me veel succes.
Uiteraard.
Maar we kregen wel meteen... Ik kreeg meteen een toezegging. Was toen nog geen stichting. Ik kreeg meteen een toezegging van Runderkamp. Als we dat kruispunt gaan aanpakken... Want dat waren ze dus van plan met verkeersdrempels. Ja, dan willen we dit gewoon meenemen. Nou, dat daar ging het om.
En zo geschieden. Ja.
Maar jullie hebben toen toch ook zeg maar dat pleintje aangepakt, is ook aangepakt met dat beeld van Rachel met de kindertjes en de namen erop.
Ik heb wel meer dingen in Edam geprobeerd of voor elkaar gekregen. En dat was heel vaak vechten tegen de gemeente. Natuurlijk, want je wil dingen die geld kosten of. Ik ben een van degenen die het initiatief hebben genomen voor de nieuwe school. Nou, daar zaten ze ook niet op te wachten. Toen ik voorzitter was van de Partij van de Arbeid... werd ik ook niet voortdurend omarmd.
Ze zagen je dus weer aankomen daar, Mick.
Maar
daar
dit,
heb je hem weer.
Nou, dat wou ik juist zeggen. Dit hebben we zoveel wind mee gekregen. Zoveel mensen die zich ervoor ingezet hebben. Dat was echt gewoon, is nog steeds een feest. En ook de gemeente. Frank van Dijk, Frank van Dijk, zijn naam kan niet genoeg genoemd worden, die heeft gewoon gezegd, dat gaan we mooi maken, dat pleintje. Hm. En hij zei, maar ja, misschien moet dat niet in de uitzending. Hij zei, als we hier nou een project van maken en we maken een begroting, dan kost het 60.000 euro. En dan komt het dus in die la. Maar ik heb nog wel wat stenen liggen. En we hebben nog wel bij de werf twee bankjes staan.
Ja.
En,
zo kan het ook.
Dan kan het een stuk goedkoper.
Dus letterlijk, dat vind ik zo'n mooi beeld. Letterlijk kwam er van de gemeente zo'n klein bulldozertje. Want het zag er niet uit. Dus
nee.
Het beeld, ik weet niet of jullie allemaal, of jullie dat voor je kunnen zien, maar het is een prachtig beeld gekomen in 1967 op die plaats om de Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht te herdenken. En dat stond in het gras. En op 4 mei was het toch altijd dat de kinderen daar gedichten voordroegen en die stonden een beetje in de modder. En die stonden ook te midden van een verkeersbord, een aanwijsbord,
op de kruising,
een reclamebord. Er kwam dus zo'n bulldozertje van de gemeente. Die pakte zo dat ANWB-bord. Dat vertelt wat je naar Oosthuizen en wat je naar Voornedam kan. Tilde het op en reed het zo naar de andere kant van de straat en plantte het daar neer. Nou, dat was natuurlijk ook niet via vergunningen gegaan. Of,
anders duurde het niet langer.
En zo is het, dus de gemeente. En natuurlijk
heel welwillend geweest eigenlijk.
Frank van Dijk heeft natuurlijk is gedekt geweest door Runderkamp. Het is niet zo dat hij tegen alles in is gegaan. Maar ja, zo is er een prachtig pleintje gekomen waar ik nog één ding bij toevoeg. Wat voor mij belangrijk was toen ik er eenmaal mee begon, was dat er in 1967, en dat is vroeg voor na de oorlog, is dat herdenkingsmonument gekomen. En nog weer later, in 2000, is het initiatief gekomen van een aantal Edammers om een gedenksteen te maken voor de in de oorlog vermoorde Joden. Dat monument was eigenlijk voor alle Joden en zij zeiden, ja, we willen het specifieker. Welke Edammer Joden zijn vermoord? Daar hebben ze geld voor gekregen of hebben ze voor elkaar gekregen. En die steen is natuurlijk gewoon op de begraafplaats gelegd. Dat ging over dode Joden, zou ik maar zeggen.
Mm.
En daar zijn we als stichting, hebben we met medewerking van Runderkamp, hebben gevraagd of die steen naar de overkant mocht.
Ja, want bij het beeldje.
Bij het beeld van Rachel.
Daar gedenken we met elkaar, ja, de vreselijke moord. Terwijl aan de andere kant van de straat, daar liggen 223 Joden, dode Joden.
Huh?
En die hebben in vrede geleefd in Edam. We moeten het niet mooier maken dan het is. Maar ik vind het nog steeds een bijzonder verhaal. Dat waren mensen die Jiddisch spraken. Die waarschijnlijk anders uitgezien hebben, anders geroken hebben of noem maar op. En er is niks te vinden in de annalen die ik niet heb onderzocht, maar andere mensen wel. Er is niks te vinden van rottigheid.
En hier gaan we zo direct nog even over doorpraten, want ik heb het al door als er...
Je komt op stoom,
maar we moeten ook af en toe even wat muziek draaien.
Okay,
dus
okay.
Jaap, zorg even voor wat luchtigheid en dan komen we zo weer terug.
I went to see the gypsy, staying in a big hotel. He smiled when he saw me coming, and he said, well, well, well. His room was dark and crowded, lights were low and dim. How are you, he said to me. I said it back to him. I went down to the lobby to make a small call out. A pretty dancing girl was there and she began to shout, go on back to see the gypsy. He can move you from the rear, drive you from your fear, bring you through the mirror. Here, I from the distance with the music in my ears. I went back to see the gypsy. It was nearly early dawn. The gypsy's door was open wide, but the gypsy was gone. And that pretty dancing girl, she could not be found.
Bob Dylan was dat. En we zijn weer terug bij Zukke Zorgen. En we hadden het net in een notendop eigenlijk. Hebben we alles al verteld. Nee. Waar de Stichting Joods Verleden voor staat. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer om over te praten. Want ja, Jan, jij net tijdens de muziek toen haakte je eigenlijk al een beetje erop in. Het Oorgat is eigenlijk een hele bijzondere locatie in Edam. Hè?
Ja, dat is omdat ik zeg maar gehoord heb uit overlevering. Dat daar uit een Volendammer vrouw een Joods jongetje is geboren. En
is het nou niet zo dat je uit je van je moeder het Jodendom meekrijgt?
Ja.
Dus hoe zat dat dan?
Nou, als het was een Joodse man. Die Joodse man, die had dan wel een Joodse moeder.
Ja, oké, okay, maar het kind was dan niet, nou ja. Joods
en dat kind
van
was een jongetje,
zeg maar.
Ja. Maar dat is ja. ook een vraag die ik ook eigenlijk aan zeg maar hier interessant zou vinden als we die kunnen stellen aan Mick van wanneer ben je nou een Jood? Weet je, wanneer word je nou? Is dat zeg maar de wat de moeder is belangrijk in dat geval?
Door die moeder is zeker.
Ja.
Alleen de moeder is zeker.
Maar nou. Zeg maar in Volendam bij ons. Er komt een Joodse marskramer uit de stad. Ik neem aan dat dat Amsterdam geweest is. Die komt met een in die tijd een kast op zijn rug. En die komt met van alles en nog wat. Waar je, dat is dan ook volgens de overlevering. Met bijvoorbeeld gereedschappen, instrumenten enzovoort. Waar die Volendammer vrouwen de klederdracht mee konden maken en repareren.
Dus die werd met open armen ontvangen natuurlijk.
Die werd hier met open armen ontvangen. En dan kwam je in Amsterdam. En dan was het je een beetje zielig na die lange tocht. Dus dan kreeg je een koppie.
En van het een kwam het ander.
Van het een kwam het ander. En dan was er een leuke meid. Die was er ook thuis. En die vond de Joodse man wel aardig. En enzovoort enzovoort. Dan dat meisje, zal ik maar zeggen. Die jonge dame. Die raakt dan in verwachting. Die Joodse marskramer die komt weer terug. En dan heeft zij een blijde boodschap, de blijde boodschap, want je wordt vader, ik ben de moeder, want ik ben in verwachting. Nou, dat vond hij hartstikke leuk. Hij deed zijn ronde in Edam en Volendam om van zijn spulletjes af te komen. Hij ging weer terug naar Amsterdam en heeft zijn gezicht nooit meer laten zien.
Zo leuk vond hij het.
Maar dan wordt er een jongetje uit die Volendammer moeder, wordt een jongetje geboren.
Ja.
Dat is een Volendammer moeder. Ja, dan een Joodse vader, maar hoe zit het dan met het Joods zijn?
Dan is het geen Joods.
Nee, maar dat ja goed.
Het
ja.
is niet Joods.
Nee.
Alleen een kind geboren uit een Joodse moeder is Joods.
Ja.
Ik heet Nolte en Nolte is een goed katholiek geslacht. Ik heb nog een tante gehad die... er zit veel vrouwen die les hebben gegeven, alleen bleven en les hebben gegeven. Voor de KVP actief zijn geweest. Dus ja, voor de katholieken ben ik katholiek, want ik heb een katholieke vader en dat is toch immers het hoofd van het gezin. Voor de Joden ben ik een Jood, mijn moeder heette van de familienaam Sluizer. En dus ben ik een Jood. En onze dochters zijn niet Joods. Althans, ze waren het niet, maar er is een mogelijkheid om Joods te worden.
Aha.
Dat is niet zoals veel christelijke kerken hun best hebben gedaan, of de islam. Hun best hebben gedaan om maar
te bekeren.
Nee, het is juist omgekeerd. Want Nu moet ik even lesgeven. Joden heb je met een hoofdletter en Joden heb je met een kleine letter. Ik ben een Jood omdat ik deel ben van het Joodse volk. Dus net zoals Mexicanen zijn. En je kan het denk ik het beste vergelijken met een Indianenstam. Dat heette de Sioux of het heette... Dat is een volk die ook een eigen godsdienst heeft. Het Jodendom is een volk waar lang niet, natuurlijk vroeger wel, maar lang niet iedereen ook gelovig is.
Nee.
Mijn broer, ja, die vindt het prachtig wat ik in de synagoge ben gaan doen. Maar ja, dat leidt wel tot felle discussies over, niet felle, want dat doen we niet, maar ja. Dus dat zijn twee dingen. Voor de Joodse geloof, voor de Joodse wet, ben je een Jood als je uit een Joodse moeder geboren bent. Maar of je je Joods voelt, ja.
Dat is aan jezelf.
Dat is aan jezelf.
En
daar zijn ook geen wetten voor. Er zijn een heleboel uit Joodse moeders geboren mensen die zich helemaal niet Joods voelen. Of die er niks mee te maken willen hebben. Ja.
Maar stel dan dat jouw dochters inderdaad Joods willen worden. Hoe gaat zoiets dan?
Oh ja, goeie. Dan moet je bewijzen aan de rabbijnen dat je eigenlijk net zoiets als mensen in een verkeerd geslacht zijn geboren, bij wijze van spreken. Dan moet je bewijzen dat je eigenlijk een Joodse ziel bent. Of een Joodse ziel hebt.
Ja.
En hoe doe je dat? Dat doe je door te laten zien dat je het gestudeerd hebt. Dat je weet waar je het over hebt. Nou, ik heb dat natuurlijk nooit hoeven doen, want bij de geboorte was ik Jood. En je moet je genoeg laten zien in de synagoge. En je moet de rabbijnen overtuigen dat het alleen maar is, omdat je het voelt van jezelf. Dus niet omdat je denkt, nou, dat kan met dit voordeel, of ik wil met die trouwen. Of nee, je moet echt bewijzen dat het zuiver is,
uit
omdat
jezelf
je eigenlijk
komt.
Joods bent, ja. Maar toevallig niet uit de Joodse moeder geboren.
Ja, maar hoe moet je dat nou bewijzen?
Door te laten zien dat je naar de synagoge komt, dat je de kennis hebt opgedaan, dat je bezig bent met de gebeden. En dus ben je veel meer Joods dan gewoon iemand die
toevallig zo geboren is, zeg maar. Oké, maar dat is nog best wel ingewikkeld dan.
Ja.
Een soort examen.
Ja, eigenlijk wel.
En zelfs is het zo dat ze... Oh ja, ik snap het. En zelfs is het zo dat de rabbijnen de plicht hebben om, ook al heb je het goede verhaal, ook al om je 3 keer af te wijzen. Dus om zo echt je te testen.
Wil je het echt?
Wil je het echt, zeg je door. Ja, ja. En er zijn ook een heleboel mensen. Ik ken een heleboel mensen die daar ook afgeknapt zijn.
Die zijn afgehaakt.
Ik bedoel, dat is toch gewoon niet aardig?
Ja.
En het verschilt heel erg. Ja. Of je dat bij de liberale Joden wil, of bij de orthodoxe. En ik zeg niet ultra-orthodoxe, niet, maar dus zeg maar de gewone, traditionele...
Gewoon echt het geloof belijden.
Bij de liberale is het zo dat als je een Joodse vader hebt, dat je gewoon een streepje voor hebt. En dan word je dus niet zo op de test gelegd, zal ik maar zeggen. Okay. Moet je wel nog steeds... Je moet eerst laten zien dat je genoeg interesse hebt, dat je genoeg ook je verstaat met de Joodse gemeenschap, et cetera.
Oké, dus we waren bij dat Volendammer jongetje, daar gaan we straks nog even op door.
Ja.
Gaan we eens het plaatje draaien.
Heerlijk, Ierse muziek, dat draaien we niet zo vaak. Klaas die heeft er meteen opgeslagen.
Heel mooi, hij staat op Michel Jam.
Gewoon Altan, Daily Growing.
En hoe heette die man nou, die zanger?
Daar kom ik nu niet bij op.
Wordt vervolgd.
Maar goed, we waren dus gebleven bij dat Joods jongetje wat werd geboren uit die Volendamse moeder en de Joodse marskramer die daarna nooit meer iets van zich liet horen. De schavuit. En, ja,
zo netjes natuurlijk.
Maar ja, voor die vrouw was dat natuurlijk ook een schande eigenlijk.
Ja,
hè? Want
dat klopt.
Geen huwelijk, toch een kind.
Ja, en daar werd ze natuurlijk ook op nagekeken. Op aangekeken. En ja. Dat is misschien ook de reden geweest dat ze... zeg maar aan het oorgat, dus buiten de stadspoort van Edam,
werd verbannen,
dat ze daar
eigenlijk
mocht wonen en verblijven en dat ze daar dus dat kind heeft gekregen.
Bizar eigenlijk.
Zat er dus ook altijd een smet op En
ja, dat, op het kind bedoel je dan, en ook en, de generaties daarna waarschijnlijk ook nog steeds.
En dat jongetje kreeg dus de naam mee van zijn vader. Dus die heette Pieter Salomons. Of Pieter Salomonsse. En
had ze niet beter gewoon haar eigen naam kunnen geven?
Nou, dat gebeurde ook wel. Maar deze man was bekend. Als de man niet bekend
natuurlijk
is, dan krijgt dat jongetje de naam van de moeder. Want dat kom ik ook wel tegen. Maar zij wilde dan op een gegeven moment, of ze kregen de kans om van die Joodse naam af te komen toen Napoleon kwam en zei van we gaan allemaal nu, al degene die nog geen vaste achternaam heeft, die mag er eentje aannemen nu. Wie wel een familienaam heeft, maar er niet tevreden over is en hem wil veranderen, die mag hem veranderen vanaf nu. En wie een naam heeft en tevreden is, die houdt hem zo. En dan, als je naar de ambtenaar gaat en je geeft je voor de eerste keer op bij een geboorte of bij een trouwen of bij begraven of overlijden, en je geeft je naam op, dan staat dat vast.
Ja, dan ben jij
toen
die persoon.
Ja, die Pieter Salomons, dat jongetje, was toen al, laten we zeggen, in de 60. Misschien al tegen de 70. En die heeft met zijn zoon of twee zonen de koppen bij elkaar gestoken. En die is naar de ambtenaar in Edam gegaan, naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. En die hebben gezegd, wij mogen van Napoleon onze naam veranderen. Wij willen graag onze naam veranderen in Snoek. En toen zijn al die, zeg maar, alle mensen na die Salomons, die zijn dus allemaal Snoek geworden. En dan is mijn vraag nog, waar ik nog naar het archief in Amsterdam moet, waarom nemen die mensen de achternaam Snoek aan?
Ja, van alles wat je kan kiezen.
Is volgens mij ook een typisch Joodse naam.
Ja.
Dus
is dat zo?
Ja.
Ja.
En dat zou ik nog wel eens willen proberen.
Zou het dan toeval zijn dat ze die toevallig hebben gekozen of wisten ze dat?
Dat bedoel ik. En daar zou ik nog wel eens een keer onderzoek willen doen in Amsterdam, in het archief. Kijken of ik die kan vinden.
Is dit de beroemde Salomons die het goudschip heeft opgedoken?
Nee, die Salomons zelf, die heeft dat goudschip niet opgedoken. Dat heeft een schoonzoon gedaan. Dat was een zekere meneer Pieter Keuken.
Van de Pieter Keukenstraat?
Nee.
Okay.
Nee, dat is weer een andere Pieter Keuken. Ja. Wel een nakomeling natuurlijk. Die zal vernoemd zijn. Dat is ook een kleinzoon. Dus die zal vernoemd zijn aan diezelfde Pieter Keuken. Ja. Maar die heeft dus, dat is dus ook een overlevering, hè? Want er staat ook nergens zwart op wit. Er is ook een onderzoek naar gedaan van, dat is een hardnekkig verhaal, een hardnekkige overlevering, dat die Volendammers betrokken zijn geweest bij het vinden van goudstaven, munten enzovoort, bij dat schip de Lutine, dat gezonken was boven Terschelling. En
hebben we het ook al eens eerder over gehad, hè? Van waar is dat dan beland? Ja.
Ja, en er is er ook een onderzoek naar gedaan, en die meneer die heeft een lezing gegeven in Edam, daar ben ik toen ook bij geweest, ik denk dat het ook toen in de vermaning was. En toen hebben we hem na afloop ook aangesproken van, ja, bij ons gaat een verhaal enzovoort enzovoort. Ja, zegt hij, ik heb een diepgaand onderzoek gedaan, maar ik kan geen Volendamme namen vinden. Hij kende het verhaal wel waarschijnlijk.
En daar wordt de naam Salomons ook genoemd, bij de Lutine.
Ja, dat ze dus, en dan niet misschien alleen die meneer Salomons of zijn schoonzoon. En samen met nog waarschijnlijk twee anderen, dat ze een truc hebben bedacht met een haakje, met een visnetje. En dat ze zeg maar daarmee die houtstaaf hebben opgevist. Of in ieder geval erg veel munten die er ook in dat schip zaten. Maar dat is
dan moet je natuurlijk ook niet te veel over praten.
Dit waren twee onderwerpen in één keer. Hè?
Ja.
Dit was het verhaal van dat Joodse jongetje. Of hij nou wel Joods was en dat is een naam, dat ze hun naam hebben veranderd.
Dat de Snoek werd uiteindelijk.
Dat de Snoek werd en het verhaal van de Lutine, waar zeg maar die nakomeling van die Salomons bij betrokken geweest is.
Twee spannende verhalen eigenlijk wel.
En
maar goed, we hadden het natuurlijk over het oor gehad uiteindelijk. Hè?
Ja, ja.
Dat was de aanleiding voor het verhaal. Want Dat was dus eigenlijk waar de stadsmuur ook eindigde en waar dus de bannelingen eigenlijk woonden.
Ja, de stadsmuur. Had je toen nog daar, want dat jongetje is geboren in 1738, dacht ik. En toen had je nog de stadspoorten, die waren er nog. En de stadsmuren op de vestingen, die waren er ook nog.
Maar wat voor mensen woonden daar dan? Naast dan vrouwen die op de verkeerde bruine ogen hadden gewet, zeg maar.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat zijn mensen buiten de stadspoort, die krijgen geen burgerrecht. Die hebben bijvoorbeeld ook de middelen niet, zeg maar, om poorter te zijn, zoals het oude woord voor burger.
Nu is het oorgat is een beetje de goudkust aan het worden.
Ja, inderdaad. Ja. Maar hoe kan het lopen in de geschiedenis?
Toen wij in 1973 daar ons huisje kochten, was het de buurt waar de zigeuner zijn plek had, waar de betonfabriek stond te stampen, waar zonder enige vergunning een polyesterfabriek bootjes aan het maken was en waar allerlei huizen gebouwd werden die in Edam absoluut niet denkbaar waren dat ze daar toestemming voor zouden krijgen. Het was ook mensen die hun eigen huis bouwden. Dus het oorgat was toen nog een buurt van
vrijbuiters.
Daar mag gerommeld worden. Ja. Ik vermoed dat zo in die tijd waar jij het over hebt, het oorgat plek was van mensen die wel economisch gebonden waren aan Edam, omdat ze dingen wilden verkopen of omdat ze daar handeltje hadden. En die geen toestemming kregen om, zoals jij zei, poorter te worden.
Ja.
En als het mag, wil ik daar erg graag op aansluiten.
Ja. Dat mag.
Maar dan heb ik misschien nog iets over het oorgat. In 1859, of eerst in 1858, toen werd besloten door de regering dat het eiland Schokland in de voormalige Zuiderzee moest ontruimd worden. Daar hebben we het ook al eens over gehad.
Ja.
Dan vragen ze dus, zeg maar in de randgemeente rond de Zuiderzee, daar vragen ze van, kunnen jullie schokkers opnemen, want die mensen moeten van het eiland af, enzovoort, enzovoort. Dan gaat er nog diezelfde middag, dus ze lezen 's morgens de brief in Edam, dan gaat er bij wijze van spreken, dezelfde middag gaat er nog een brief terug van, bij ons is geen plek.
Hè? Ja, zoek het uit. Nou,
wat gebeurt er dan? Moeten die mensen op Schokland blijven wonen, want zo waren er nog meer. Er was maar één plek waar ze een positieve reactie van kregen. Dat was Vollenhoven. Die hebben antwoord van, bij ons mogen waar mensen komen. Alle andere plekken die wezen het af. Maar toen moesten die plekken, die plaatsen, die gemeentes, die moesten worden gedwongen. Toen heeft de gemeente, het stadsbestuur dan van Edam, die heeft gezegd, oké, dan kunnen er bij ons wel een aantal komen. En dan komen die schokkers, die komen een jaar later, want ze krijgen een jaar de tijd na de beslissing
om te verhuizen,
in 1858,
eigenlijk,
dat ze verplicht worden te verhuizen. En dan een jaar later, dan verhuizen de laatste mensen van het eiland. En dan zijn er een aantal die komen op dat oorgat wonen.
Ook weer.
Die Simon Tol, ik weet niet of je hem kent, die zit een beetje in het schokkengebeuren namens Edam. En die heeft ontdekt dat voorouders, zeg maar voorouders Visser, die oorspronkelijk van Schokland komen.
Visscher, hè, is dat
met
toch?
Visscher, dubbele SCA. Dat die aan het oorgat zijn komen wonen. Nadat ze eerst opgenomen zijn geweest in een woning aan een gracht. En daar werden ze een beetje uitgebuit. En toen hebben ze een zelfstandige woning gekregen aan het oorgat. En die woning heeft hij gevonden. En daar heeft hij ook in gestaan. En ingelopen. Er is ook een uitzending over geweest. Ach. Wel leuk, interessant.
Ja.
Maar ook dus zeg maar, ja, mensen
het was echt
eigenlijk
een plek
die,
van, nou ja, in godsnaam,
die niet gewenst, eigenlijk niet gewenst waren. We konden ze niet plaatsen, ja. We hebben geen plek.
Ja.
Die konden toch aan het oorlog.
Ja,
daar woonde jij dus ook mee.
Daar woon ik ook. Misschien wel in dat huis, ik weet het niet.
Ja, dat kan, hè, dat kan. Ja. Dat kan.
We hebben er heerlijk gewoond trouwens. Het was juist omdat het zo'n buitengebeuren was en ook mensen, ja, het oorgat, ja, was het heel erg op elkaar aangewezen met een eigen groenteboer, met een eigen melkzaak, met een eigen bakker.
Ja, die winkeltjes waren er ook allemaal,
ja,
daar.
Dus
hè?
Het was, we hebben daar een heerlijke tijd gewoond.
Ja, er waren ook, ik weet dan nog van vroeger dat, vanuit mijn tijd dan, want ik, vroeger, dat daar winkeltjes waren.
Maar ik denk dat het slim is dat we nog even doorpraten en dat we dan daarna met wat muziek eruit gaan. Ja, ben je het daarmee eens? Want Mick, de stichting Joods Verleden Edam heeft dus ook plannen voor het oor gehad. Juist omdat het zo'n, nou ja, eigenlijk best wel bijzondere plek is.
Pas op, nu kom ik op stoom.
Oh jee, ja. Ja, je hebt nog 9 minuten.
Oké. <Okay. laughs> dat wisten we niet toen we zo eraan begonnen. Maar het is steeds meer voor ons geworden dat we het bijzondere van die plek, dat we daar een boodschap mee willen uitzenden. Het bijzondere van die plek is natuurlijk dat aan de ene kant van de straat liggen 223 dode Joden te wachten tot de Messias komt. Want dan zullen ze worden aangekleed met vlees en gaan ze naar Israël. Dat is het geloof in de Messias. En aan de andere kant van de straat het meest verschrikkelijke, wat een minderheid kan overkomen. Plus, nou, wat Jan, wat je net zo mooi hebt verteld, plus dat het ook de plek is op een andere manier van insluiting en uitsluiting. Dus dat thema, insluiting en uitsluiting, dat willen we daar
zichtbaar maken.
En zoals je zei, dat is al zichtbaar, dat de contouren van de poort er zijn. We willen dat zijn we erg afhankelijk van de gemeente, maar we willen daar heel graag dat dat nog duidelijker wordt en dat we met borden en met al die moderne middelen, dat je met QR-codes en nou, dat is
net zoals wij die borden in Volendam eigenlijk hebben. Die informatieborden.
Die informatiepaneel. Ja. Ja.
Willen we dat thema dus niet alleen vertellen over de Joodse gemeenschap die in vrede heeft geleefd. Het beeld met de verschrikking van de 21 Joden die vermoord zijn. Maar ook van de poorters die er wel en wat je niet als mocht zijn. Dat thema van insluiting en uitsluiting, dat willen we. Ja, dat daar een plek is waar mensen ook zich zullen afvragen. En hoe geldt dat voor nu? Wat doen we nu in 2024 en toekomst? Met dat thema. En dat is natuurlijk een ontzettend actueel thema vandaag. De algemene beschouwingen. Ja. Daar ging het eigenlijk alleen maar over.
Ja.
Hoe staan we daar nu in? En dat is natuurlijk niet omdat we daar antwoorden op hebben. Maar omdat we dat belangrijk vinden. Ja, dat we met elkaar daar naar kijken. Van hoe kunnen we... hoe gaan we daar nu
maak
mee
je thema
om?
Weer bespreekbaar eigenlijk nu?
Ja.
Want je ziet natuurlijk dat er een hele polarisatie eigenlijk aan de gang is.
Ja.
Dat wil je.
Dus we willen heel graag met het onderwijs, maar met ook voor de toeristen, ook voor de Edammers zelf, dat we daar op dat bijzondere punt dat thema aan de orde stellen. Het is nog meer een bijzonder punt, omdat ook... Maar goed, nee, laat ik ophouden.
Nee, mag, het mag.
Nee, de Edam is natuurlijk een rijke gemeente geweest, de rijke stad geweest, ook omdat ze de schepen voor de VOC bouwden. En dat gebeurde ook op die plek, tenminste daar aan de overkant.
Ja,
dus aan de werfkant.
Het is zoveel geschiedenis wat daar bij elkaar komt. Nou,
wat
daar
niemand eigenlijk weet.
En dat willen we natuurlijk, het thema verborgen verhalen wat nou speelt in de gemeente, dat ze die verhalen naar boven willen komen. Daar hebben we ook geld voor gekregen van de gemeente om dat verhaal daar te vertellen.
Grootste deel van de belastingen kwam natuurlijk uit Volendam.
Ja, maar dat thema, dat is weer een ander thema. Ja.
Dat is een gevoelig thema. Een
beetje gevoeliger.
Dat was veel later.
Nee, ik noem Amsterdam. Ik noem de rijkdom van Edam. Dacht ik, maak me hier een beetje populair.
Ja. Ja, maar dat gaat over vroeger, hè?
Ja, nou, dat is...
Dus eigenlijk hebben jullie nog best wel een boel doelen voor de toekomst, als stichting Joods Verleden Edam.
En daarover zijn we natuurlijk in gesprek met de gemeente. En zijn we ook afhankelijk van, ze vinden nu het wegdek nog zo goed dat ze zeggen, dat gaan we nu niet allemaal optillen. We willen dus echt proberen, zoals wel op andere plekken, ook Havenhof bijvoorbeeld, dan zie je aan het plaveisel. Hey, wacht even, dit is niet gewoon de straat om door te racen. Ja, hier moeten we even rustig aan.
Ja, hier moet je rustig doen, ja.
Dus we willen, we hebben daar echt ideeën over.
En hoe ver zijn die ideeën nu? Is dat al, weet je daar al?
We zijn nu bezig met, er is toevallig in Edam een vrij, niet bekende, maar een ontwerper gekomen wonen die zijn geld aan het verdienen is en verdiend heeft met het ontwerpen van interieurs van elektrische auto's. Maar dat is dus wel iemand die, als je met hem praat, hoort hoe bevlogen en ook hoeveel achtergrond hij heeft. Die is nu met ons aan het kijken, hoe maken we nou een paneel dat uitnodigt, echt niet alleen maar gewoon zo tot lezen, maar ook tot meer invoelen van wat daar gebeurd is. En hoe maken we daar En daar zijn we dus nu mee bezig. Hoe maken we daar die drie verhalen niet alleen zichtbaar, maar ook dat, ja, dat we drie dat drie kinderen vertellen. Dus één kind vertelt over hoe het was om in de Joodse gemeenschap te leven in de 18e, 19e eeuw. Een ander kind vertelt hoe het was om als Jood te worden uitgestoten in de Tweede Wereldoorlog. En een derde kind praat over, ja, en wat heeft dat voor nu voor betekenis?
En ik vertel dit allemaal. Al heel dat spreekt natuurlijk enorm aan dan.
We hopen het.
Goed, we gaan zo direct even naar het nieuws, het weer. En hebben we rond de klok van 8 uur ook nog eventjes het momentje voor Marlies. Want wat is er allemaal te doen voor onze ouderen in de gemeente? En dan zijn we rond 7:15 zo ongeveer weer terug met Sukkenzorgen. Als u nou vragen heeft voor Mick of voor Jan, dan kunt u natuurlijk even bellen naar de studio of een appje sturen. En dat kan gewoon naar 0299-369916. Ik heb hier het scherm voor mijn neus. Ik kan alle vragen zie ik zo binnenkomen. En dan kan ik ze gelijk aan de heren stellen tijdens de uitzending. Dus schroom niet om dat vooral te doen. Daarnaast gaan we het dan straks ook nog hebben over de oorlogsperiode eigenlijk in onze gemeente. Zo was er een doofstomme Joodse man hier in Volendam, waar Jan wat meer over weet. Ik wil eigenlijk ook nog wel weten wat er dan met de Joodse Edammers is gebeurd. Die 21 Joodse Edammers die zijn afgevoerd en vermoord. En waren er misschien nog wel meer Joden in onze gemeente in Volendam?
Een verhaaltje van... uit de periode van de hongerwinter, dat die Volendammers met die botten tochten naar Friesland. En dan kwamen ze bijvoorbeeld in de haven van Stavoren en Workum en zo in de lopen. En dan lagen ze daar, dan moest dat schip geladen worden met aardappelen. En dan, dat wil ik dan straks eventueel vertellen als je daar een vraag over stelt. Dan liepen daar ook mensen zeg maar van het verzet in Friesland over de kade. Die keken die bekeken die botters en die bekeken wie de baas was, de schipper. En dan liepen ze naar de schipper toe. En dan vroegen ze of die bijvoorbeeld iemand mee wilde nemen naar de overkant. Want die moest heel snel uit Friesland weg, omdat hij gevaar liep, hij of zij.
Nou, daar gaan we het straks nog even over hebben. Nog genoeg spannend dus om straks over te praten bij Sukkenzorgen. Statue. Terug bij Sukkenzorgen. Vanavond met Mick Nolte en Jan Schildervik. En we hebben een vraag van een luisteraar. En die gaat Klaas even stellen.
Ja, ik heb een vraag van een kleindochter van me. En die vraagt zich af hoeveel Joden er in Edam-Volendam woonden rond 1940. Voordat de Tweede Wereldoorlog begon. En hoeveel in 1945, net na de oorlog.
Ja,
dat... Weten we dat?
Ja, dat weten we heel precies. Dat weten we heel precies. Hm. En dan moet ik iets tussendoor... Ja, dan moet ik... wat leuk dat je kleindochter dat wil weten.
Ja.
Hoe oud is ze?
11.
Nou, ja. Mooi.
Mooi. Mooi. Leuk.
Ik heb verteld over de Joodse gemeenschap in de 17e, 18e en begin 19e eeuw. Hoogtepunt, eerste helft 18e eeuw. Toen waren er 90 Joden in Edam.
Eigenlijk helemaal niet zoveel.
Nee, maar genoeg. Ze hadden een eigen synagoge. Ze hadden eigen ritueel bad. Ze hadden een slager, die kosjes. Dat vind ik ook zo mooi. Die kan nooit hebben geleefd van die alleen de Joodse gemeenschap.
Nee.
Dus er was uitwisseling met de andere...
De insluiting is dat.
Ja.
Ja.
Er was zelfs... Nou goed, nee, Mick, hou je in.
Adam en Eva,
De Joden die in de Tweede Wereldoorlog in Edam waren, waren niet de Joden die van die geschiedenis komen. Edam is op een gegeven moment een stad geworden in verval, terwijl Amsterdam opkwam met industrialisatie. Dus langzamerhand, de mensen die geld wilden verdienen, die zijn langzamerhand naar Amsterdam getrokken. Dus de Joodse gemeenschap in 1923 is het laatste Jood op de begraafplaats begraven. En op een gegeven moment is die Joodse gemeenschap dus opgehouden. Dat is ook het moment dat ze de spullen verkochten. En dus dat voor 800 gulden de gemeente zei... Nou, voor dat geld willen wij die Joodse begraafplaats onderhouden. Want de Joden vertrokken weg.
Ja, de synagoge is toen ook verdwenen, hè?
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Bij de toen de machtswisseling was, 1933 in Duitsland, ja, werd het natuurlijk al heel gauw heel slecht voor Joden. En toen kwamen twee dingen samen. Er waren Joden die wilden vertrekken. En tegelijk was er hier in Volendam was er veel noodzaak voor werkgelegenheid. De afsluitdijk maakte dat de vissers geen brood meer hadden. De brand in de touwfabriek maakte dat daar het werk weg was. Dus er kwam geld uit de Zuiderzeepot, heet het, of het zal wel anders geheten hebben, om werkgelegenheid te creëren. Er zijn Duitsers gekomen die een bedrijf hadden in Duitsland en die in Volendam zich hebben gevestigd.
Ja.
De Enkef is door Volendamse ondernemer gestart. De Nohol is nu verdwenen, maar is door een Duitse ondernemer gestart. Ja. Dus die waren weggevlucht van, ja, wat toen al, en zeker dus toen de Kristallnacht, toen echt, ja, alles kort en...
In 33 was dat al.
Nou, is je verlaat.
Ja, 38 is de Kristallnacht.
Ja. Oh, ja, ja, ja.
Maar dus die ondernemers die dus, ja...
Wat er was hier genoeg te doen qua werk.
Er was hier
dus
genoeg te doen en zij hadden genoeg reden om weg te willen. En die hebben dus, ja, gewoon bijgedragen aan dat Volendam, dat er werkgelegenheid
was. Aan de werkgelegenheid, ja.
Dat is dus een heel ander verhaal dan het verhaal van, ja, van de
Joden die er al woonden.
Die waren dus allang al weggetrokken.
Maar toen kwamen ze dus terug in 1938.
Ja, dat waren
of er
dus
kwamen
andere,
er een aantal mensen terug weer uit Amsterdam. Ja.
Het waren andere, en het was ook een andere tijd. Dit waren veel minder... Kijk, die eerste gemeenschap, dat was natuurlijk ook echt een gemeenschap met een eigen synagoge, met eigen sociale controle. Met ook voordat Napoleon iedereen vrijmaakte, hadden die ook een eigen bedoeling. Dus je kon je niet zomaar onttrekken aan die Joodse gemeenschap. Dit waren heel andere Joden, dit waren ontwikkelde... die helemaal niet zo zich verschrikkelijk Joods waarschijnlijk voelden, die waarschijnlijk helemaal niet zo religieus waren, maar ja, die wel de Joodse identiteit hadden en wisten dat het goed was om te vertrekken. Daarvan weten we precies hoeveel het er waren, dat weet ik nu niet uit mijn hoofd. Daar heeft Erik Besseling een heel nauwkeurig boekje over geschreven. En ik heb dat echt al 6 keer gelezen, maar het wil niet bij mij naar binnen komen. En ik had ook geen zin om het nu weer te lezen. Ik word natuurlijk heel erg... Ja, het is een vreselijk verhaal. En we weten dus dat van de Joden er 22 afgevoerd en vermoord zijn. En dat dat 21 afgevoerd en vermoord zijn. En dat slechts één kind is uit de oorlog teruggekomen, opgevangen in het kamp. Niet door zijn ouders die al uitgemergeld waren doodgegaan, maar door een ander gezin is opgevangen en ja, de oorlog heeft overleefd. Die woont nu niet in Edam, die woont in Amerika. Ja. Dus we weten vrij exact hoeveel Joden er waren in 1940. En we weten ook exact dat er geen Jood meer was in 1945.
Ja, dus die hele gemeenschap eigenlijk,
die toenmalige gemeenschap.
Ja, dus dat is eigenlijk nu net zoals nu. In Edam wonen een aantal Joden. Ik denk zo, als je het echt nauwkeurig... Dus moet u ook kijken wie noem je Jood en wie niet. Maar ik denk wel zo'n 20, misschien wel 30 mensen die op een of andere manier een Joodse achtergrond hebben. Maar dat is helemaal geen gemeenschap.
Nee.
Dat was natuurlijk heel anders in die 18e eeuw, toen ze hun eigen synagoge, hun eigen slager, hun eigen onderwijs, een
eigen begraafplaats.
Eigen begraafplaats. En natuurlijk ook, dat werd door de gemeente ook gestimuleerd. Dat is, jullie zoeken het maar uit. Als jullie ruzie hebben, moet je niet bij ons komen. Als jullie armen hebben die onderhouden moeten worden, moet je niet bij ons komen. Dus dat was echt, ja, dat was een gemeenschap. En dat was dus helemaal niet het geval. De Joden die uit Duitsland vluchten. De ene kwam daar vandaan, de andere kwam daar vandaan. Ze zullen misschien bij elkaar op de koffie zijn geweest. Of dat weet ik niet, maar het was in ieder geval niet... Het ze kwamen niet als gemeenschap.
Nee. En dat is dan in Edam. Maar waren er in Volendam in die tijd ook nog Joodse mensen waarvan we weten? Behalve dan dat jongetje natuurlijk.
Nee,
of die al
jongetje,
ouder was. Dat was 1800, die was het al niet meer.
Maar die fabrieksdirecteur dus, die directeur van de Enkef. En die directeur van de Bretels fabriek, wij hadden ook een Bretels fabriek, die zat Ja, die zat ergens achter tussen de Kolossotenstraat en de Bennetlaan. Die hadden allebei Joods-Duitse directeur. En ze woonden in Edam. Ze woonden in Edam. En die zijn dus ook, die hebben dus nog wel een tijdje, zeg maar, die leiding kunnen geven aan die bedrijven. En maar die zijn uiteindelijk ook zeg maar gevangen genomen en naar concentratiekampen.
Die worden niet meegerekend met die 21 Joodse Edammers.
Die zitten daar volgens mij tussen. Ah, okay. Ja, die zitten ertussen. Ja, ook de directeur van Nowol, dat was dat was ook een Duitse Jood. En die heeft nog zijn best gedaan om om jongens die, want Nowol was voorheen een fabriek waar Volendammer jongens werkte, jonge mannen. Dat waren zeg maar visserszonen die vanwege de afsluitdijk het vooruitzicht hadden van geen werk. En die werden door de regering zeg maar in de gelegenheid gesteld, tenminste, daar kwamen gelden voor vrij, dat er compensatie voor was. En dat ze dan bijvoorbeeld in de Nowol konden gaan werken. En daar deden ze dus, zeg maar, dat was een koperwarenfabriek onder andere. En dat koper, dat werk dat ze daar deden, dat konden ze ook in Duitsland doen. Dus toen heb ik begrepen dan, van horen zeggen of gelezen, dat die directeur eigenlijk nog zijn best heeft gedaan om Volendammer jongens naar Duitsland te krijgen. Want als je daar gaat werken, dan verdien je ook veel meer geld.
Ja.
En dat die uiteindelijk toch ook gepakt is. Die jongens zijn ook gegaan, hè?
Dat die zijn naar Duitsland gegaan.
Dat waren de eerste, dat noemen ze dan de 10 Brandenburgers. Dat waren 10 jongens, die hebben zich opgegeven vrijwillig. En die zijn naar fabrieken gestuurd in de buurt van Brandenburg. Bij Berlijn in Duitsland.
Wel teruggekomen?
Die zijn denk ik allemaal teruggekomen.
Het waren geen Joden.
Nee, maar op een gegeven moment, als ze daar bijvoorbeeld, laten we zeggen, 3/4 jaar hadden gewerkt, dan mochten ze met verlof. Dan mochten ze 2 weken terug of 3 weken mochten ze terug naar Volendam, naar huis. En toen zijn er een paar geweest. Er werd verwacht dat ze weer terugkeerden.
Met een zak van geld?
Een beetje zeg maar een contract daarvoor getekend of zo. Dus als je daar had gewerkt en je ging met verlof, dan werd wel van je verwacht dat je terugkeerde. Maar toen zijn er een paar jongens geweest die zijn niet teruggekeerd. En daar zijn er 2 van, dat waren er een stuk of, ik denk maar 3, die zijn niet teruggegaan. En daar zijn toen bij een razzia zijn er 2 gepakt in Volendam. Maar dan had je het moeilijk. Dan kwam je namelijk in een strafkamp terecht. Ik heb in het laatste bedakkertje geschreven over een Hein Kwakman. Die had ook in Brandenburg, in de buurt van Brandenburg gewerkt in eerste instantie. Teruggekeerd met verlof. En niet teruggegaan. En die werd als eerste gepakt bij die razzia. Die was in oktober de 44.
Maar ze wisten dus gericht, wisten ze dus naar wie ze op zoek waren.
Nee.
Het was een
toevalstreffer. Nee, dat niet. Ze zaten een hele groep. Die zaten in een café. En dus toen kwamen ze binnenstormen. En die Hein Kwakman, die heeft dus via kamp Amersfoort, heeft hij gewerkt in de buurt van Leipzig. Maar die hadden het zwaar, die zaten in een strafkamp. En daar was ook een Siem Koning bij, Siem Pekine. En die heeft het ook strafkamp niet overleefd.
Ja, ik heb daar wel eens een film van gezien, maar daar gingen er veel onder Nuxie, hoor.
Ja. Ik heb die Hein Kwakman, die heeft thuis nooit iets verteld aan zijn kinderen over wat hij heeft ervaren allemaal. Maar ik denk dan ook, ik heb dat ook gezegd, van dat ging die mensen hun verbeeldingskracht te boven. Want ze kon,
dat, ja, moet je het wel dat, willen
konden
weten,
ze geen plek geven hoe vreed het regime daar was.
Ja.
Dus van, dat denk ik dat een reden is. Maar goed, wat was nou eigenlijk de vraag?
Waar hadden we het nou eigenlijk over? Hoeveel Joodse mensen er in onze gemeente waren?
Buiten die directeuren van die fabrieken, die feitelijk die hun werk hadden in Volendam, woonden in Edam, ben ik niet bekend in de oorlog met Joden die in Volendam woonden in die tijd, in die periode. Ben ik niet bekend mee.
Oké. Okay.
En ik noem
dat hij nog kort antwoord geweest op deze vraag.
Ja, inderdaad.
En ik noem de naam.
Maar we gaan even naar wat muziek. Leonard Cohen natuurlijk. Lekkere rustige muziek vanavond, hè?
Ja.
Keuze van de gasten.
Ja, keuze van de gasten. Onze complimenten trouwens voor jullie muziekkeuze.
Nou, heel goed.
Nu weten we natuurlijk hoeveel mensen er officieel bij ons woonden in de gemeente ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Maar we weten natuurlijk niet precies hoeveel onderduikers er hier zaten. Of weten we dat wel, Jan?
Joodse onderduikers.
Joodse onderduikers.
Nou, ik ken één verhaal, over eigenlijk twee. En tenminste, als ik als eerste
jij mag, jij mag eerst wel, Jan. Als Mick begint, dan kom je niet meer aan woord.
Nee, nou valt er maar mee. Maar dat zijn twee verhalen uit de hongerwinter, dus van 1944-45. Dat de Volendammer schippers en vissers naar Friesland en Overijssel gingen om daar aardappelen te halen.
Pieperrace komt daar ook vandaan.
Daar komt dan het woord pieperrace vandaan. En dan kwamen die schippers, die konden dan bijvoorbeeld een portie aardappelen ophalen in Stavoren of in de Lopen of Workum of Makum. En dan gebeurde het dat, dan lagen ze aan de kade en dan liepen daar ook wel eens mensen aan de kade. En die bleken dan van het verzet te zijn, van het verzet in Friesland of van de plaats waar ze in de haven lagen. En dan kwamen die mensen, die kwamen er dan achter wie de schipper van de botter was. Stapten ze op die man af. En dan werd er in het geheim werd gevraagd van, zou jij als je terugkeert, zou jij dan twee meisjes mee willen nemen? En nou, die schipper die zegt, dat is, mensen hadden natuurlijk wel een beetje uitleg gegeven, maar er werden geen namen gegeven. En er werd ook niet gezegd of het Joodse kindertjes waren.
Nee, maar die kon je natuurlijk wel invullen waarschijnlijk.
Ja, dat kon je. Dat die twee Joodse meisjes, dat wist je wel ongeveer dat Joodse meisjes waren. Want ze mochten natuurlijk ook niet verraden worden. Daarom mochten de namen niet genoemd worden. En ook niet dat ze Joods waren.
En wist de bemanning dat dan ook? Of wist alleen de kapitein dat? Of weten we dat niet? Ik kan me ook voorstellen dat niemand het wist.
Die schipper wist het ook niet. Tenminste,
ze zaten tussen
dat is nooit. Maar dat is dan... Dat is dan zeg maar het vervolg van het verhaal. Die schipper die zegt, dat is prima. Ik vertrek morgenochtend om zo laat. Dus als je op tijd bent, dan kunnen die twee kinderen met mij mee. En dan werden die kinderen, die werden verstopt. Dan werd er al rekening gehouden met de aanwezigheid van die kinderen als verstekelingen aan boord. Want het mocht natuurlijk niet van de Duitsers.
Nee, best wel risicovol ook.
Zeker
voor,
weten.
Voor de mensen
heel
op de botten,
erg, want dat is mijn tweede verhaal. Als we daar nog tijd voor hebben. Toen zijn die kindertjes die zijn veilig en wel in Volendam aangeland. Hij had ook het bericht gekregen van, je moet ze ook eventjes thuis houden. En dan
nog
komt er na twee of drie of vier dagen komen er twee mensen uit de Beemster, dat werd ook nog gezegd. En die komen die twee kindertjes ophalen. Want dan hebben ze waarschijnlijk daar in de buurt
een boerderij.
Mooie schuilplaats voor die twee. Dat was een Sijme Schilder, Sijme Snert. Woonde op het
familie van onze ab?
Kloosterbuurt. Ja, nou, niet directe familie. Maar
wel Snertwerk.
Ja, wel een Snert.
Maar in ieder geval, zij hadden in een zij hadden thuis, hadden ze een van de bedsteden. Die was al zo ingericht dat ze hadden aan de voorkant konden dan kinderen slapen, maar ze hadden daarachter een schot.
Extra ruimte.
Daarachter hadden ze een extra ruimte, onder andere voor een onderduiker. Dus bijvoorbeeld voor een Hein Kwakman of voor een Siem Koning, dus een Volendammer die niet teruggekeerd was naar Duitsland. Of iemand anders.
Dus zij zaten eigenlijk ook in het verzet.
Dan ben je eigenlijk verzetsman. Hè? Want als je
dat aandurft.
Dat werd beschouwd als een verzetsdaad.
Ja.
En daar stond gewoon een hoge straf op. Misschien wel de hoogste. En hadden ze die twee kindertjes, die lagen dan achter dat schot in die bedstee. En die kinderen die sliepen daar en die kwamen overdag, kwamen ze gewoon naar buiten. En dan speelden ze met de kinderen. En ik heb iemand gesproken daarover, iemand die dat nog wist. Er is nooit een vraag geweest van wie
waar komen jullie vandaan?
Wie zijn jullie nou? Hoe komen jullie nou hier terecht en zo? En hoe weet jij nou? Of zo. Dat nooit
was altijd, dus was goed.
Kinderen zijn kinderen. Die spelen met elkaar. En er is nooit die vraag gesteld. En na die paar dagen kwamen er dus inderdaad mensen, ook weer van het verzet, van ergens anders, en die namen die twee kinderen mee. En mogen aannemen dat ze in veiligheid zijn gebracht.
We weten niet hoe het afgelopen is met die twee meisjes.
Ik heb er navraag naar gedaan in de Beemster. En ja, of dat dan daar ook geheim gehouden is, maar ze kunnen het niet terugvinden.
Dat is wel jammer dan. Ik weet ook niet of het goed afgelopen is.
Of ze goed gezocht hebben.
Maar ja, dat is dan dus één verhaal, maar we weten eigenlijk niet of er misschien wel meer.
Ja, dan is nog een verhaal. Dan is er nog een verhaal. Dat is een heel een verhaal ook van een schipper met twee zonen. Als jij vertrok, dan had je zeg maar je persoonsbewijs mee en je had een zogenaamd zonder ausweis. Dat was een buitengewoon toestemming.
Dat je als visser op pad mocht, zeg maar.
Ja, om die aardappelen te halen uit Friesland. En dat was keurig verzorgd door de schipper en door zijn twee zonen. En die kreeg ook in Friesland het verzoek om twee mannen mee te nemen. Twee jonge mannen. Nou, die Volendammers, die hebben altijd naar, wat ik heb gehoord, hebben ze altijd wel geholpen. Dus ze hebben ook daar tegen die mensen daar gezegd van, dat is prima. We nemen ze wel mee. En dan ook als verstekeling aan boord, ook schuilplaats, zeg maar, in het vooronder.
Achter de berg met aardappelen of zo.
Ergens in een hoekje en dan de berg met aardappelen ervoor. Maar dan gebeurde het dat die Duitsers dat die patrouille voeren. En dat ze dan schepen enterden.
Ja.
Om te kijken of de papieren en alles in orde was. De aardappelen die meegingen. Want dat was ook allemaal, zeg maar.
Ja, ze waren natuurlijk ook niet gek.
Nee. Dus, schipper is aan boord, een meneer Steur was dat, met zijn twee zonen. Die papieren waren in orde, maar ze gingen toch nog even verder op het schip kijken.
Was dat toen, Andries?
Ja.
Ja.
Toen vonden ze die twee jonge mannen.
Oh, mijn god.
Nou, ze kregen meteen de opdracht om naar de haven van Enkhuizen te varen. Die twee, die vader, die kreeg de toestemming om, die moest wel zijn aardappelen inleveren, mocht zijn eigen portie mocht hij toch meenemen, maar de rest van de aardappelen inleveren. Die twee zonen die werden gevangen genomen en die gingen met die twee jonge mannen naar de gevangenis in Alkmaar. Vandaar natuurlijk streng verhoord en vandaar zijn ze overgebracht naar Amersfoort en vanuit Amersfoort met een boot naar Kampen en dan zouden ze in IJsselmuiden op de trein gaan naar Duitsland om daar te gaan werken. Ook weer in een strafkamp, hè? Verzetsdaad.
Ja.
Tegen de zin van de Duitsers verstekelingen meenemen. Ze zaten in de trein, Volendammer kleren aan, klompen aan. En ze keken door het raam waar de Duitse wachtposten van de trein verbleven. En die liepen met hun rug voor naar de voorkant van de trein. En toen stoten ze elkaar aan, dit is onze kans. We springen de trein uit. En toen zijn ze uit de trein gesprongen. En via het verzet daar, was natuurlijk ook dan weer even een zoektocht, zijn ze via... eerst in Kampen, toen Harderwijk, vanuit Harderwijk met een soort van gekaapt schip. Dat lag daar, werd niet meer gebruikt zeg maar als visserschip. Zijn ze in Huizen terechtgekomen. Alvarende en peddelende weg en bomende weg met de boom. En wie lag daar? De Botter met hun vader. Want die was al in Volendam gewaarschuwd van je moet nu, dag ervoor, je moet naar Huizen varen. Want daar komen jouw zonen morgen. Was al doorgegeven. Dus die zonen die stapten uit die boot vandaan. En die zagen de botten van hun vader daar liggen. Van hoe kan dit nou?
Goed georganiseerd verzet.
Ongelooflijk. Ja, in die tijd dan. Ja. Hoe snel die communicatie van die twee, dan ging. Hè?
Toen al, zonder mobieltjes.
Ja. Maar van die twee mannen hebben ze dus ook nooit meer wat gehoord. Maar welke mannen zijn dat geweest?
Ja. Zijn maar die twee Volendammers zijn toen ondergedoken. Want die werden natuurlijk eraan gezocht.
Die zijn toen in Volendam weer teruggekomen. En die moesten natuurlijk meteen onderduiken. En ze hadden een oom, een alleenstaande oom. Niet alleenstaande, die woonde met een zus. Die waren allebei niet getrouwd. Die woonden in de Berendemmenstraat. En daar hebben ze zeg maar een schuilplaats gevonden. En niet gevonden. Dus het overleefd.
Ja, en nog behoorlijk Andries, oud geworden ook. Ja.
Andries en Klaas, die twee broers, die woonden bij ons. Dat waren onze buren.
Ja, Andries is 2 jaar terug overleden, ja. Volgens mij. Ja.
Ja, daar heb ik een hele verhaal van gehoord, hè?
Ja, ben ik geweest. Nog even goed, nog een paar minuten inruimen voor Mick.
Ja, zullen we eerst een kort liedje doen?
Erg kort liedje.
Ja, erg kort.
Ik heb een verzoekje van Mick en dan draai ik hem wel weg.
Ja, ja is goed.
Een lang nummer bedoel je?
Ja, we hebben gewoon tijd kort. Heren, wat doen jullie volgende week om 7:15? Maar, want we hebben heel veel mooie anekdotes. En een van die anekdotes gaat over Gerrit bij het vuur. En Mick, ja, jij kan daar meer over vertellen. Want dat is wel een mooi verhaal ook.
Ik wil nog even voor je kleindochter. Wat ik verteld heb over de Joden die in Edam in de oorlog woonden. Dat zijn natuurlijk de Joden die geregistreerd stonden. Die gewoon als burger. Ja, er hebben ook heel veel Joden, ja, vrij veel Joden, ondergedoken gezeten. Net zoals wat Jan vertelde. Dat waren natuurlijk niet van het begin tot het einde. Die, ja, die moesten...
Die kwamen, gingen weg.
Moesten weer... Dus daar is meer over te vertellen. En ik wil toch nog even Erik Besseling roemen met zijn boek Rachels Kinderen. En die is nu ook aan het schrijven over wat er na de oorlog gebeurd is rond de Joodse bezittingen, rond die afwikkelingen. Er is, nou, er zijn ook verschrikkelijke verhalen over, helaas, te vertellen. Wat ik wil ook Erik, niet alleen Erik roemen, maar ook ome Gerrit. Ome Gerrit bij het vuur, een grote, forse man, loodgieter in Edam. Die
van een, bij het vuur, ja, nog steeds dat bedrijf?
Ja, bij het vuur.
Bij het vuur, ja. Ja.
Okay, ik heb hem nog gekend.
Hij kwam ook bij ons thuis. Hij dronk graag een borrel met mijn vader. Een imposante man. Hij wist heel veel. Hij was loodgieter, dat deed hij met zijn handen, maar hij zat zoveel in zijn hoofd. En hij was een van de mensen die niet genoeg te roemen is, die in het verzet, echt in het verzet is gegaan. Daar zijn heel veel verhalen over natuurlijk.
In een grote bron van de geschiedenis van Edam.
Ja. Ja. Hij heeft heel veel verzameld.
En dan het verhaal. Ja.
De Joden die werden langzaam maar zeker naar de afgrond gedreven. En tussenstap was dat ze natuurlijk op een gegeven moment zich moesten bekendmaken als een Jood. Jodensterren dragen. En dat ze daarna ook werden ze afgezonderd van de rest van de mensen. Ze mochten niet meer in Edam blijven wonen. Alle Joden moesten zich verzamelen. Werden verzameld in opgepropte kleine stukjes Amsterdam.
Ghetto's
met een op een gegeven moment ook een hek eromheen. En van daaruit zijn ze natuurlijk verder gedeporteerd en later vermoord. Toen de Joden uit Edam naar Amsterdam waren, dus langzamerhand wel duidelijk was hoe verschrikkelijk het zou gaan aflopen, heeft Gerrit bij het vuur Volendammer pakken geleend. En is daarmee naar Amsterdam gegaan. Heeft dus die mensen hun kleren afgedaan met Jodensterren en zich verkleed als Volendammer. Het verhaal wil dat hij zich rot ergerde en dat die Joden niet op die klompen konden lopen. Dat zag natuurlijk niet uit.
Ja, ja, ja.
Maar goed, dat is goed gegaan.
En ze zagen er misschien wel een beetje ook Volendams uit. Met een beetje...
Misschien.
Ja, het tragische is dat inmiddels was hij bevriend met de familie Leijzer. Dat toen hij die met die Volendammer pakken bij zich kwam ophalen, waar zij de dag ervoor opgehaald door de Duitsers. En dat heeft zijn leven lang... Ja, heeft
was het te laat was eigenlijk, ja.
Dat het te laat was, ja.
Het waren zijn vrienden. Dus het is alleen maar dat hij vanuit het verzet dingen deed, maar gewoon... Ja, het waren allebei ontwikkelde mensen die een hele goede band hadden opgebouwd.
Maar hij heeft zo wel veel mensen dus kunnen redden eigenlijk.
Hij heeft één gezin op die manier heeft hij weten te redden.
Maar die zijn ook niet teruggekomen, zegt hij.
Nee,
lees je niet. Nee.
Je kleindochter kan het allemaal lezen in Rachels Kinderen van Erik Besseling. En als ze het niet kan vinden in de bieb, dan mag ze bij mij langskomen en dan leen ik het er.
Kijk, dat is een mooi aanbod, hè?
Ik hoop dat ze nog luistert.
Ik wil nog een paar dingen zeggen. Ten eerste natuurlijk... wil ik aangeven, ik zit hier en ik mag wel zeggen dat ik de oprichter ben van de Stichting Joods Verleden Edam. Ik ben ontzettend gelukkig dat ik dat heb mogen doen met het vorige bestuur, met Wil Spanjer en met Dick Rinkel en met Adrie Doets. En dat nu ik het langzamerhand naar de uitgang mag schuiven. Er is een ontzettend fijn bestuur wat dit allemaal oppakt. Als ik zo praat over wat er aan informatieborden en komt, dan praat ik over allemaal dingen die mij de pet te boven gaan. Hoe dat met QR-codes en stemmen die opklinken als je een straattegel je telefoon bijlegt. Nee, dus ontzettend fijn bestuur. Ik ben niet meer voorzitter. Dat is Dennis Bekkers. En Maarten Rijswijk zit in het bestuur. Die uit de oude Edamse familie Rijswijk, zal ik maar zeggen. En ik mag Adrie Doets noemen, die... het, ja, die heel veel van de van het verleden heel goed uitzoekt. En nou, dat is dus ontzettend fijn dat dat ik langzamerhand me er van weg kan bewegen.
Nou, hebben we het vaak over onderduiken.
Ja.
En zoals Anne Frank, ja, dan weten we dat in het kleine achterhuiskamertje. Maar hoe, hoe was dat op Volendam? Hoe ging dat? Waar doken ze onder? In kelders of?
Achter de bedsteden, onder andere.
Ja, ze zaten in waterputten hebben ze gezeten. Ze zaten in kippenhokken. Ze zaten op de zolder van scholen, op de zolders van scholen. Ze hebben ook in de kerk hebben ze gezeten bovenin.
Tje. Ga er even zitten ook, hè, in zo'n waterput of zo.
Ja.
Maar dat gebeurde dan wanneer die Duitsers...
Ja, wanneer er gevaar was.
Ja.
Wanneer er sprake was van, nou, er komen nou Duitsers en die komen dan... want op een gegeven moment kwamen ze vaak via het water. En dan, dan renden ze van de haven weg. En ze hadden ook ieder hun eigen schuilplaats, hè. Maar je kon het natuurlijk niet, het kon natuurlijk niet gebeuren...
Dat je ruzie moest maken op een schuilplaats.
Ja, ja. Waar bijvoorbeeld vijf mensen zaten en dan die vijfde die is er nog niet, maar dan komt er een ander. Ja. Want dan sta jij buiten.
Ja,
bijvoorbeeld, er is was een waterput aan de Kalkoengracht. Er waren er trouwens meer. Meer mensen aan de Kalkoengracht die een waterput hadden, een flinke, waar vijf mensen in stonden.
Houd toch op.
Tegen elkaar, hè. Ja. En dan ging de deksel er ook op.
Oh. Ja. Voor geen geld.
En dan ging en daar werd ook een bijvoorbeeld een wasketel bovenop gezet.
Nog even extra.
Ja.
Mijn vader werd opgeroepen voor de arbeidseinsatz, dan zo gezegd. En die was familie. Mijn vader had toen verkering met mijn moeder. Mijn moeder die was van de familie van de Pelken. En die mocht toen schuil zitten bij de oude bakker Hein Pelk aan de Vissenstraat.
Ja.
En dan zaten ze. Daar zaten ze verstopt op een turfzolder.
Dat zat dan in je schuur, toch? Zo'n turfzolder?
Nee, die zat boven. Die was boven. En dan konden ze via een trap en een luik konden ze op die zolder komen. Daar hingen dan hangmatten, daar sliepen ze in. En dan hadden ze aan de voorkant, aan de kant van dat luik, daar lag nog een hele berg met turf. Want als er dan gevaar was, dan hoorden ze die, als ze verstopt waren, dan hoorden ze die turf bovenop dat luik. En de truc was dan, of tenminste de veiligheidsmarge was, dat wanneer die Duitsers die trap op zouden komen en die zouden het luik oplichten, dan donderde die turf naar beneden. En dan was het een echte turfzolder. Dan gingen ze niet verder zoeken. Maar daar lagen ze. Ik heb een foto. Er is een foto genomen en dan ligt mijn vader ook in zo'n hangmat. En daar liggen een stuk of zeven mannen.
Wat een risico ook, hè, om dat dan boven op je zolder
en te hebben. Zaten bijvoorbeeld ook boven in de kerk, in de Vincentiuskerk. En toen hebben ze een keer gehoord, toen dat gebeurde toen in Graft of Grafdijk, dat daar Duitsers, die hadden daar ook gehoord dat daar onderduikers in de kerk zaten. Toen hebben ze een razzia gehouden in de kerk. En toen zijn al die jonge mannen die daar zaten, die zijn gearresteerd, gevangen genomen. Ja. En toen zijn, dat kwam in Volendam, kwamen ze dat ter oren. En toen zijn al die Volendammer jongens, die zijn vertrokken uit de kerk. Dat betekende wel dat ze een andere plaats moeten zoeken. Maar de kerk was toen niet meer veilig. Want stel je voor dat dat bij ons ook gebeurt.
Mijn vader zat bij een boerderij ondergedoken.
In Volendam.
Ja.
Ja.
Daar was hij eigenlijk niet trots op. Dat heeft hij pas kort voor zijn dood verteld.
Was hij niet trots op?
Nee, dat kan ik niet begrijpen.
Omdat hij werk had geweigerd dan?
Ja, anders werd hij te werk gesteld. Dat wou je niet natuurlijk.
Nee.
Dat wou niemand.
Nee. Ja, maar waar schaamde hij zich nou
dat
voor?
Dat weet ik niet. Ik vond dat een heel... opmerkelijk geval, waarom je dat nou niet
dat is een, een beetje raar.
Ja.
Is
niet laf of zo? Hè?
Nee, natuurlijk niet.
Nou, ik denk dat we eigenlijk nog wel uren hierover kunnen praten. Want het is zo'n boeiende geschiedenis.
Moeten me terugvragen om dat ik mag vertellen over de poort die weer teruggekomen is.
Ja, ja,
daar hebben we niet eens tijd voor gehad.
Precies. En
niet
dat is
aan de orde geweest.
Dat moeten alle luisteraars horen.
En Jan weet er ook nog wel een paar.
Ik heb volgende week nog een plekje vrij, mannen. Maar ik denk dat jullie het drukken. Jan mag niet altijd, hè. Die moet altijd eerst...
Wat moet ik?
Jij mag niet altijd. Jij hebt het veel te druk.
Ik heb het ook erg druk.
Ja. Maar goed,
ik heb het hier erg gezellig. Dus ik kom graag, als je wil, kom ik graag terug om over die dingen te vertellen die tot stand gebracht zijn. En die waren
we
verder
dan moet je het over een tijdje weer doen.
Ja, maar ja, okay. Volgende week hebben we een gast die uitvalt. Dus ik heb volgende week een plekje vrij. Nee. Als je niks te doen hebt, Mick.
Volgens mij, ik zou kunnen.
Nou, kijk aan. Dan gaan we zo direct afsluiten. En dan praten we gewoon volgende week. Praten we verder met Mick. En eventueel als iemand anders van het bestuur wil aansluiten. Natuurlijk,
dat zou ik leuk vinden.
Even goede vrienden.
Ja.
Maar dat hoor ik dan, dat bespreken we dan straks nog wel even. Volgende week dan dus weer een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen. Deze uitzending wordt zondagavond herhaald. Van 8 tot 10 uur 's avonds. En is ook te beluisteren via onze website www.rtvlove.nl. Als u nou deze uitzending heeft gehoord en u heeft nog vragen, dan kunt u die natuurlijk ook altijd naar ons appen of mailen. En dan kunnen we dat volgende week bespreken. Want het is, je ziet wat voor leuke verhalen er dan weer uit een vraag van een luisteraar komen. Dus mag altijd. Heel erg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan is Frans weer terug van vakantie. Klaas, jij gaat niet op vakantie, toch?
Nog niet.
Nog niet. En Jaap is er altijd. Die staat altijd standby.
Frans mag hem volgende week niet komen, hoor. Ik ben er.
Jij mag sowieso komen, Jaap. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week bij Zulke Zorgen.